We zijn met een klein groepje deze morgen. Het enige wat ik kan zeggen, wend er maar aan, misschien wordt het groepje steeds kleiner. Maar één ding is zeker, Gods woord blijft hetzelfde. Ja, en ik heb ooit een boekje gelezen, verstaat gij wat gij leest? Dat staat ergens in Handelingen 2. En weet je wel, daar kwam dus Filippus, die kwam in mijn kamerling, Moreland, en die is een boek aan het lezen. Verstaat gij wat gij leest? En dan heb ik hierboven staan, gelooft u wat u hoort? Of verstaat gij wat gij hoort? Weet je, dat is iets, en voordat we enige versen gaan lezen, ik sta me erover denken en denk je van, wat voor onderwerp moet je wel weer hebben voor deze morgen? En altijd, ja, je kunt van alles kunnen bijhalen. En ieder doet het op zijn eigen manier. En op een gegeven moment, de afgelopen weken heb ik met veel mensen gesproken. Of veel. Ach, als er 4, 5 zijn, dat is veel. Zijn er 3, 4. Ja? En dan, op de een of andere manier, dan komt er altijd bij het geloof terecht. Ja? En dan schrik je soms van wat je hoort. Ja? En er zijn ook mensen die dus regelmatig onder het woord zijn. En gisteren was wel het hoogtepunt of het dieptepunt. Toen sprak ik met iemand, ik moest even naar de markt en dan loop ik iemand tegen het lijf. En even normaal praten. En ineens, ja, rare tijden en nu. Kregen we het over Oekraïne, wat daar wel niet gebeurde. En hij zegt tegen mij, hij zegt, ik denk, zegt hij, dat daar een nieuw Jeruzalem gebouwd wordt. In de Oekraïne. Ja? En hij zegt, van Satan gaat rond als een briesende leeuw. En oud denkst toe erover. Nou, voordat ik mijn mond open kon doen, had hij alweer iets nieuws, weet je. En dan, je komt er niet aan toe om je eigen verhaal te vertellen. En op een gegeven moment heb ik toch iets geprobeerd te zeggen. Nou, ik zei, ik denk het niet, maar als ik jou iets moet vertellen, dan wordt het een heel lang verhaal, want ik merk wel, hij had totaal geen kennis, niks. Dus dan hou je gewoon je mond. En op een gegeven moment begin je na te denken. En dan denk je van, ja, hoe heb je eigenlijk zelf ervaren de afgelopen periode vanaf dat je 20 jaar bent? Hoe heb je zelf alles ontdekt? En op een gegeven moment kwam ik tot ontdekking. Het is ergens in april, mei, 53 jaar geleden dat ik gedoopt ben. 53 jaar. En ik weet nog wel dat ik overgehaald werd om mij te laten dopen. En zo was het ook precies. Ja, want er gebeurde iets in je omgeving. En toen zei de voorganger, ja, dat kan jou morgen ook overkomen. En waar ga je dan heen? Weet je wel, zo. Dus je stond bijna te trillen, weet je. En op een gegeven moment, ik dacht, laat ik mij ook maar dopen. En dat is ook echt overgehaald, weet je. En dan word je angstig. En dan denk je van, nou, als je maar gedoopt bent, dan ben je behouden. Eén van die dingen. Of zo is, weet je wel, maar dat gebeurde. En dan, ook jaren later heb ik ontdekt dat dat helemaal niet zo was. Alleen, dan ben je jaren, tientallen jaren verder. Maar, dan luister je jaren naar sprekers. En de eerste tijd ging je haast helemaal niet naar de kerk. Totdat ik ongeveer 32, 33 jaar was. En op een gegeven moment, toen begon de Bijbel een beetje te spreken. Ik hoorde een paar teksten, weet je wel. Er is niks nieuws onder de zon, uit Prediker, ik weet het nog wel. En op een gegeven moment denk ik van, ja, zo is het eigenlijk. Ja, alles wat er geweest is er al geweest. En dan ben je zelf na te denken. En toen begon ik regelmatig naar de kerk te gaan, bijna elke zondag. En op een gegeven moment, weet je wat, dan hoor je daar de sprekers, waar je geen touw aan vast kon knopen. Ik niet, echt niet. En op een gegeven moment begin je te lezen. En eigenlijk alles wat je las, was voor mij een warboel. Ja, je las teksten. Ja, of het nou Oude Testament was, het was allemaal hetzelfde. En na enige jaren ik wil er meer van weten. Ik ging naar een bijbelstudie. Bijbelschool door een onderbouw. En toen ontdekte ik daar twee roepingen van Abraham. De aardse en een hemelse. En ik dacht, nou, dit is wel zo geweldig. En dan probeer je dat te delen met mensen, ook in jouw gemeente. Maar die hadden daar nog nooit van gehoord. En op een gegeven moment denk ik van, nou, dat is toch blijkbaar heel normaal. Ook in de preken hoor je zoiets nooit. En dan op een gegeven moment, dan heb je dat verwerkt. En dan, als je, weet je wel, in het land der blinden is één oog koning. En als je een beetje bijbelkennis had, nou, dan zat je zo in de raad. Dan was het helemaal geen punt, want ja, zo werkte dat. En dan, op een gegeven moment hoor je weer iets nieuws van een broeder. En dan hoorde ik, ja, maar dat is alleen voor Israël, die twee roepingen. Heeft niks met ons te maken. En dan denk je op een gegeven moment van, ja, en ik dan? Ik ben Israël niet, ik ben geen Jood, ik ben niks. Ja? Maar op een gegeven moment, dan begin je daarin te verdiepen. En ook na jarenlang iets gedeeld hebben met broeders en zusters. Ja, begon het langzaam te leven, die hele Bijbel. Alles ging op zijn kop, weet je. En dan denk je van, ja, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Weet je, je begint de Bijbel te lezen, je ziet steeds meer de verbanden. En op een gegeven moment, toen snapte ik ook, Efeze 3 vers 18, ja, dat je daar staat, om met alle heiligen samen de lengte, breedte, hoogte en diepte te kunnen ontdekken. Het werd mij verteld dat de gemeente het lichaam van Christus was. En Christus het hoofd. En ik behoorde tot zijn lichaam. Teksten erbij, alles erbij. Het was een geweldige ontdekking. Ik had voor mezelf ook een plaats. Maar ook dat de gemeente niet de bruid was, maar Israël. En toen ik dat ook doorkreeg, toen zaten daar zoveel consequenties aan vast. En zoals je altijd naar sprekers zou luisteren, kon je er niet meer naar luisteren. Want je ontdekte, het is gewoon weer niet zo. Je moet het zelf onderzoeken. En dan, Efeze 4 vers 13, dat je dan een volwassen man mag worden. Dus daar houdt ook in dat de vrouwen deze morgen gewoon een man, dat zijn mannen. Ja, want je kunt alleen maar een volwassen man worden, geen volwassen vrouw. Staat hier duidelijk. Dus met andere woorden, als ik het over broeders heb, dan heb ik daar de zusters ook als man inbegrepen. En dat je niet meer als jonge kinderen heen en weer geslingerd wordt, van links naar rechts. En dat je meegesleurd wordt door allerlei wind van leer. En op een gegeven moment denk je van, ja, zo is het ook wel, als je terugkijkt op je hele leven. Alleen, er staat wel een rode lijn in. Het ging niet zo, maar het ging wel naar een punt toe. Weet je, en ook alles wat ik deze morgen vertel, zeg ik nu alvast, is niet 100% de waarheid. Dus één ding is de waarheid, dat Jezus de Christus is. Maar alles wat ik zeg, neemt het allemaal met een korreltje zout. Alles. En dan, op een gegeven moment, is het toch geweldig dat we met elkaar bij elkaar zijn en dat we dus mogen groeien met Gods woord. Ja, en daarom zeg ik ook heel duidelijk, geloof mij nou niet. Ja, onderzoekers zelf. Weet je, en dat is ook het, ja, erge van alle sprekers waar je ook naar luistert. Of het hier is of waar ook, onderzoekers zelf. En nu ga ik enige teksten met jullie lezen. En we beginnen met Handelingen 17. En dan, dat staat boven in een paar versen. Paulus in Thessalonica. En dan gaat over Paulus. En hij komt daar in de gemeente van Thessalonica, zeg maar, in de synagoge. En er staat in vers 3. Hij opende de geschriften, staat er in vers 2. Ja? Hij ging met hen in gesprek over de geschriften. Meer was er op dat moment ook niet. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is die ik u verkondig, zegt Paulus. Dan gaan we naar vers 10 en dan wordt hij uit Thessalonica verjaagd. De Joden accepteerden niet dat die Jezus de Christus was. En dan wat je dus in wezen, wat je dus de stad uitgebracht. En dan komt hij in Berea aan. Vers 10. En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Die gingen, toen zij daar aangekomen waren, naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica. En die waren welgeborener. Ja? Want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen die verkondigd waren, zo waren. Velen dan van hun geloofden en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen, niet weinigen. Gaan we naar 2 Timotheus 3, vers 15. En daar staat, en u van jongs af, en dan schrijft hij aan Timotheus, een medestrijder, de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Timotheus 4, vers 3. En er staat, want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Als je dit zo gelezen hebt en we gaan naar Handelingen van de Bereërs, zij worden hier behoorlijk geprezen, omdat zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen. Met alle bereidwilligheid. En vaak ook vanaf deze kant wordt vaak gezegd, doe als de Bereërs. Ja? En of u dat doet, dat moet ieder voor zichzelf uitzoeken. Maar er wordt vaak gezegd, en dat zijn van die clichés die elke keer weer, weet je wel, en wees als een Bereër. En waarom worden deze Bereërs eigenlijk edeler van gezindheid genoemd dan in Thessalonica? Want die Bereërs die kregen wel compleet iets nieuws te horen. Maar ze zijn niet wantrouwend. Of kritisch of wat ook, als je iets nieuws hoort. Maar ze waren wel goed gelovig. Ook niet dus. Ze geloofden niks wat er verteld werd. Ze onderzochten dagelijks de geschriften. Maar wat ze wel deden, ze luisterden eerst goed wat Paulus verkondigde en vertelde. En wat gingen ze doen? Toen gingen ze het controleren aan de hand van de geschriften die er toen waren. Nieuw Testament was er nog niet. En Paulus had hen daar uitleg over gegeven. En ze deden het dagelijks, onderzochten ze het. En dat deden ze met een grote bereidwilligheid des geestes. Dus ze deden er echt moeite voor om het te doen. Maar het was een nieuwe leer. Hebt u wel eens verteld aan iemand, een gelovig iemand, wat u gelooft? Heb je dat wel eens gedaan? En dat je zegt van, ja, we vieren geen avondmaal, we doen dit niet. Weet je wat je krijgt? Nou, jullie weten het. Maar wat het mooiste is, zij bleken nederig genoeg te zijn om veranderingen aan te brengen bij hunzelf, een andere denkwijze. Want staat er in vers 12, want velen werden gelovig van de mannen en zusters. Of broeders en zusters. Dus het is ook geen wonder dat zij edeler van geest waren dan die in Thessalonica. Ze luisteren en controleren. Dus als wij hetzelfde doen, dan denk ik, dan word je met een schuine oog aangekeken en dan word je gauw veroordeeld. Want de meesten die blijven toch bij hun eigen dogma's en leerstellingen en die piketten die zijn echt heel stevig in de grond geslagen. Die krijgen niet zomaar uit. En het beste is, dat heb ik zelf ook ervaren, zeg maar helemaal niks. Weet je wel, dan ben je wijs als je niks zegt. Want als jij probeert je eigen gelijk te halen, kun je het wel vergeten. En wat onderzochten deze Bereërs de geschriften. Maar wat verkondigden Paulus en Silas daar nou? Wat ze vertelden aan de Bereërs. En er staat er ook, ze verkondigen het woord van God vanuit de geschriften. En er staat dus ook in Handelingen 13 vers 5. En toen Paulus en Barnabas in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagogen van de Joden. En ze hadden alleen maar de geschriften. Dat was op dat moment het woord van God. Het Nieuwe Testament hadden ze niet. En Paulus en Silas gingen altijd als eerste naar de synagogen. Dat hebben we net gelezen. Te midden eigenlijk van de vijand. Want die Joden die geloofden niet wat ze verkondigden. En weet je, ook de andere apostelen verkondigden alleen maar wat er in die geschriften stonden. En een Jood die geloofde helemaal niet dat die Jezus de Christus was. En dat verkondigde Paulus en Silas. Handelingen 3 vers 13. Petrus en Johannes. Ik lees het wel even voor. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Zegt ook Petrus en Johannes, die verkondigen dat. De God van onze vader. Van onze vader hebben we het daarover. De Joden, over de 12 stammen. Heeft zijn kind Jezus verheerlijkt die u hebt overgeleverd. Dat moet u voorstellen wat ze zeggen. U hebt hem verloochend voor Pilatus toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood. Die God uit de doden heeft opgewekt, waarvan wij getuigen zijn. Handelingen 3 vers 24. En ook al de profeten, de geschriften, vanaf Samuel en zoveel als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd waarvan wij spreken. U bent kinderen van de profeten, Oude Testament, de geschriften, en van het verbond, het oude verbond, dat God met onze vaderen sloot. Daar bent u kinderen van. Toen hij tegen Abraham zei, en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden, om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Dat zijn harde woorden. En dan moet je je voorstellen, dat zeg je tegen de Joden. En alles wat ze verkondigen, halen ze uit de geschriften. Weet u, dat is gewoon het Oude Testament die wij hebben. Ook in Handelingen 2 haalde Petrus, Joël, Jesaja, Ezechiël, al die brieven haalden ze aan om die Joden maar te overtuigen dat het al in die geschriften stond. Petrus in zijn toespraak, Handelingen 2 vers 22. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener. Een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Weet u, ik heb het allemaal zo gelezen. En het valt mij ook altijd vaak op, ook met sprekers, en dan kom ik daar weer op terug, dat er vaak gezegd wordt, nou, die en die spreker is er, en daar wil ik graag naar luisteren. Die zondag moet ik even aantekenen in mijn agenda, want die heeft altijd een hele mooie preek. Ja? En dan na afloop zeggen ze, wat een mooie preek. Ja, daar heb ik wel iets van geleerd. En dat is werkelijkheid wat ik nu vertel. Weet je, het is eigenlijk, zo is dat, dat is gewoon een mens eigen. Maar bij de Bereërs lees je dit niet. We hebben Handelingen 17 net gelezen. En er staat, Paulus predikte het evangelie in die dagen met woord en daad, met betoning van tekenen en krachten. En nou komt hij met die broeder in Berea. En geloof maar, ik kan me soms ook wel voorstellen, bepaalde sprekers, de roem is hem vooruitgesneld. Want waar hij ook kwam, overal gebeurde er wel wat. Wonderen, tekenen. Dus die Bereërs, die wisten dat. Zelfs volksopstootjes, nou, aardbevingen zelfs, als je dat allemaal leest, genezingen. En nu predikt hij met broeder Silas hier in Berea. En wat ik net ook zei, ook hier komen vaak sprekers. En de een beluistert je liever dan de ander. En zo is het. Ik ben, wat dat betreft ben ik niet roomser dan de paus. En weet je, zeggen die, wij zeggen dan, oh jongen, prachtige preek. Maar weet je wat die Bereërs zeiden? Helemaal niks. Helemaal niks. Ja? Ze zeggen niet, halleluja, prijs de Heer, wat een geweldige preek. Nee, dat deerde hun niet. Eigenlijk zeggen ze, heel leuk en aardig allemaal. Maar, bedoelde Paulus, wij gaan eerst even naar huis toe en we gaan even onderzoeken wat de geschriften zeggen. Zeg jij wel de waarheid? Ja, dat wij zijn er altijd van uitgegaan dat Jezus komt. Dat geloven we ook, het oude verbond. Maar dat jullie nu zeggen dat die Jezus uit de geschriften de Christus is, moeten we eerst onderzoeken. Want als dat zo is wat je zegt, dan gaat er voor ons een wereld op zijn kop. Maar we willen het wel zeker weten. Ja, en nu zegt u natuurlijk, ja, eigenlijk is dit wat ik nu bezig ben, een kwartier, is dit een inleiding. Ja? En dan, ja, nu kun je zeggen, waarom vertelt hij dit allemaal? Nou, afgelopen weken, nou, nee, 3-4 weken terug, kwam ik een artikel tegen over de verloren stammen van Israël. En dat artikel was geschreven door een broeder die ik ken. En ik ken zijn boodschap ook, weet u. En zelf heb ik ook heel veel artikelen gelezen over dat onderwerp. Maar hij bracht hier weer een nieuwe zienswijze op. Was een beetje bekend voor mij, maar toch weer iets nieuws. En toen kwam ik tot een conclusie, wat ik ook in het begin gezegd heb. Geloof je wat ik zeg? Weet je, we kunnen heen en weer geslingerd worden door allerlei sprekers. En ook een spreker die dus gerespecteerd is, daar komen veel mensen op af. Maar vertelt hij dan de waarheid? Doen wij als de Bereërs? Onderzoeken wij de waarheid? Want geloof maar, ook hier zijn de sprekers die soms ook niet alles weten. Alleen wij gaan soms af op dingen. Wij zetten vaak sprekers neer. Omdat ze misschien, ja, ik zal er ook niet te veel over zeggen. Waar wij zeggen, ja, 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 kom goed over. Ja, staat er mooi rustig voor. En hij vertelt vast de waarheid. Ja. Maar kennen wij wel de gedachten van die broeders die het woord voeren? Wat is de basis van hun geloof? En van de uitgangspunten die ze vertellen. Afgelopen week sprak ik met iemand. Ook wel anderhalf week terug. Ja, er komt nog wat voorbij. En die kwam uit een gemeente waar deze boodschap ook was verkondigd. Die wij verkondigen. Of die ik zelf denk, dat is de waarheid. En hoe jullie daarin staan, kan ik niet beoordelen. Kan ik ook niet. Alleen, je gaat er altijd vanuit dat iedereen die hier zit, net zo denkt als ik. Ja? En als ik alles niet vertel, dan weten jullie niet hoe ik denk. Er was in die groep was iemand overleden. En die vrouw die had van tevoren gezegd, ik wil graag die en die broeder erbij. Want die predikt datgene wat wij geloven. Maar hoe ga je daar nou mee om? Ze staan bij het graf en die broeder zegt, deze zuster ligt in het graf tot het bezuigenschal. En dan denk je, hoe ga je daarmee om? En je weet dat. Ook nu wordt van ons verwacht dat we bereers zijn. Kunnen wij onder woorden brengen dat deze broeder goed of niet goed was? Of het of bij de rechte eind had of niet? Kunnen wij dus dat zelf vertellen? Want het bezuigenschal hoort bij Israël, bij de opstanding. Maar weten wij dat? We worden met elkaar gauw op een verkeerde been gezegd, zo gezegd. Voorbeeld voor mezelf. Ik zal ook eens naar mezelf kijken. Ik heb gehoord, ging naar een bijbelstudie. En er werd mij verteld dat Johannes 16 vers 13. Nou, dat heeft, ik zal het eerst eens voorlezen. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, Johannes. 16 vers 13. Zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Een prachtige tekst. Wat, als ik u zou vragen, wat is hier heel de waarheid? Wat zou u antwoorden? Ik hoef geen antwoord. Maar wat zou u antwoorden? Bij uzelf eens na. Ja? Wat is hier heel de waarheid? En er werd mij verteld dat dit gedeelte betrekking had op de latere brieven van Paulus. Colossenzen 2 vers 2. Ik heb het onderstreept toen in mijn Bijbel en ik heb er nog altijd staan. Ondanks dat het niet zo is. Maar zo als ik het lees, dan weet ik dat het niet zo is. Colossenzen 2 vers 2 en staat, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus. Volle waarheid. Dat mij gezegd. Dat is het. Dat werd in Johannes al verteld. De volle waarheid. Colossenzen 2. Johannes was een van de evangeliën. Een brief aan de evangeliën. Maar deze broeder zei, daar moet je naar kijken. En er werd mij dus uitgelegd dat die volle waarheid het geheimenis van Efeze 3 is. Nou, ik vond het geweldig. Wil ik u wel eerlijk verkondigen? Ik dacht, heel duidelijk. Heb je in ieder geval een aanwijspunt dat dat de volle waarheid is. Maar op een gegeven moment, na jaren hoor, niet na een dag of een week, jaren, ontdekte ik, klopt niet. Want in de Johannes-evangelie wisten we nog niets over de geheimenis wat onnaspeurlijk was. Kon niet. Maar ondanks dat ik het wist, geloofde ik het nog altijd. De volle waarheid. Ik heb het zelf ook jaren verkondigd. Dat is het, weet je. Maar het bleek een compleet andere waarheid te zijn. Want die waarheid wat in Johannes staat, dat is de waarheid die in de handelingen tijd gebeurde. Dat was de volle waarheid. Wat daar verkondigd werd, dat Jezus de Christus was, op dat moment. Maar niet na de latere brieven van Paulus. En daarom is het ook zo belangrijk, het is nog steeds een inleiding hoor. Daarom is het ook zo belangrijk om te weten waar hebben we het met elkaar over. Ik heb nu hier enige punten staan, 9 stuks. Je kunt er nog terug bij doen. Maar ik weet niet, hebt u wel eens de avondmaal gevierd? Ja? Hebt u het ook wel eens bediend? Ja. Dan denk ik, en dan gaan we teksten lezen. We hebben nog even de tijd, ik vind het wel leuk. Er staat 1 Korinthe, werd altijd voorgelezen. En ik weet nog, ik zat in de raad. En we lazen altijd 1 Korinthe voor. Er was een broeder. En die zei, ja, maar waarom lezen we eigenlijk 1 Korinthe voor? Want dat is bij overlevering. Maar we kunnen toch veel beter terug naar de Matthäus Evangelie of Lucas. Daar staat dat Jezus zelf gezegd heeft. Oh, ik dacht, ja, is logisch toch? Ja, want bij overlevering, dat is navertellen. Maar waarom ga je niet daarheen om dat bij het avondmaal voor te lezen? Maar ik ga eerst eens 1 Korinthe 11 vers 23. Toen ik het las en toen ik dit allemaal voorbereid, ik dacht, ja, mensen worden ook op een gegeven moment, het is een leerschool je hele leven lang. En er staat in 1 Korinthe 11 vers 23, en ik zie me nog wel zitten daar, links en rechts van de voorganger. Ja, en de ene keer dan deed je de beker, en de andere keer het brood. Ja, en er is niks mis mee, helemaal niks. Het is ook geen veroordeling, maar gewoon hoe je ermee bezig bent. Ja, en dan werd voorgelezen, 1 Korinthe 11 vers 23, nou ja, tot en met 26. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Daar heb je het al. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. Nou, en dan werd het brood genomen, weet je wel, door de voorganger. En nadat hij gedankt had, nou, moest een van de broeders danken, brak hij het en zei, en de voorganger die brak het, ja. Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Klopt helemaal, niks mis mee. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig u de dood van de Heere totdat hij komt. Matthäus 26, vers 26. Ik ga het gewoon lezen. Ik vind het zelf wel. En dan zit de Heer Jezus met zijn 12 discipelen aan de avondmaal wat erboven staat. Nou, daar komen we zo nog wel op terug, avondmaal. Maar, en terwijl zij aten, ze aten gewoon, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Avondmaal. Ten eerste, het komt in de Bijbel helemaal niet voor, het woordje avondmaal. Want als je kijkt, ook naar Handelingen 28, is het avondmaal onvindbaar. Komt er niet in voor. En het gaat in Matthäus en ook in Lucas gaat het over de Pesach, of de Pascha, die de Joden 1 keer per jaar vieren. En weet u, en er staat ook in Matthäus 26 vers 2, dat het daar gaat om de Pascha, de Pesach, die elk jaar gehouden wordt door de Joden. En wat dat betekent, moet u zelf maar onderzoeken. Daarom zeg ik ook, ik ga er niet te diep op in. En de Pascha is alleen maar voor Israël. Niet meer en niet minder. Alleen tenzij dat u denkt, wij zijn het geestelijk Israël geworden. En dat is de basis van heel veel mensen die geloven. Dat Israël terzijde is gezet. En dat wij, dat de avondmaal in de plaats gekomen is. En dat wij dat eigenlijk moeten vieren. Als leden van het nieuwe verbond. Maar vallen wij onder het nieuwe verbond wat we net hebben gelezen? Vallen wij daaronder? Kunt u daar ja of nee op zeggen? Weet u, het oude verbond, laten we daar maar even mee beginnen. Er was een huwelijk tussen Israël en God zelf. Jeremia 3 vers 14, daar staat, keer terug, afkeerige kinderen. Dan heeft hij het over Israël. Spreek de Heere. Want ik heb u getrouwd. Dus God die was getrouwd met Israël. En ik zal u ook weer terugbrengen naar Sion. Jeremia schrijft ook in vers 31. Vers 31. Zie, zegt Jeremia, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond, het oude verbond, dat ik met hun vaderen gesloten had. Duidelijk het verschil tussen nieuwe en oude verbond. Mijn verbond, de eerste verbond, oude verbond, dat zij verbroken hebben. Hoewel ik hun getrouwd had, zegt God. En voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal sluiten, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet en mijn binnenste geven. Het nieuwe verbond. En ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Weet u, het is heel duidelijk. God die sluit in de toekomst weer een nieuw verbond. Met Israël. In het duizendjarig rijk op het eind. Maar als u aan heel veel mensen vraagt, is het nieuwe verbond al in werking? Dan krijgt u 99 van de 100 keer te horen. Ja, want wij behoren tot een nieuw verbond. En als je dan weet dat God weer zal trouwen met Israël, met zijn volk, in de toekomst. Dan dat pas ook het nieuwe verbond in werking kan treden en niet nu. Is dat gewoon duidelijk. Als je dus de verschillen maar ziet. En er staat in Hosea 2 vers 18 en 19 nog. Ik zal u mij tot bruid verwerven voor eeuwig. Dat is voor eeuwig wil zeggen in die aion. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht. Door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw. En gij zult de Heere kennen. En voor een Jood is het oude verbond nog altijd actueel. Voor een Jood, die ziet nog niet dat die Jezus de Christus is. Een hart is gewoon van hart, staat er in de Bijbel. Eigenlijk hebben ze gewoon een bedekking op zich. En er staat ook, ja, in een brief aan Korinthe, 2 Korinthe 3 vers 14 en 16. Er staat ook dat eigenlijk, zij hebben een bedekking over hun hoofd. En wanneer wordt die bedekking weggenomen? Als zij doorhebben, doorkrijgen, wie zij doorstoken hebben. Zacharia 12, vers 9. Op die dag, schrijft Zacharia, zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Als zij erkennen dat die Jezus de Christus is, dan komt een compleet ander gebeuren in de toekomst. Eén ding is duidelijk geworden, God heeft geen verbond met ons, vandaag niet. Helemaal niets, helemaal nee. Het is duidelijk voor Israël. En als je daar dan nog aan twijfelt, weet u, dan denk ik van, lees een keer Gods woord. Ik sprak voor, weer mensen, ik sprak voor een paar weken terug, met een man en een vrouw, gelovig, op een manier. En ik moest van hun een preek beluisteren. Jesaja, een Bijbelstudie. En ik heb beloofd dat ik het zou doen. Ik heb het ook gedaan. Maar dan heb je na twee woorden al, of na, zeg maar, na een paar minuten, heb je al door. Dat is weer evangelisch gericht. En in die zin van, daar hebben we het over de kinderen. Dat zijn wij, weet je wel. Het is altijd naar onszelf toe. En vooral bij heel veel mensen. En toen vroeg ik hen, ik heb er ook beelden bij. Ze heb je al eens gehoord over het verschil tussen oude verbond en nieuw verbond? Maar Bertus, daar hebben we nog nooit van gehoord. Nou, ik zei, oké, prima. Ja? Ik zei, ken de twee roepingen van Abraham? Helemaal niks. Toen vroeg ik, wat is je hoop en roeping? Ja, weet je? Toen vroeg ik, nou, laat me heel simpel houden. Wat denk je waar je heen gaat als je sterft? Ja, omhoog naar de lucht, naar de hemel. Oké. Weet je, dat is het dan ook, hè? En daar hoef je ook geen gesprek mee aan te gaan. Want dat is het. En zo heb ik er zelf ook altijd ingestaan. Weet je, we hoeven nog niet op de borst te kloppen, maar het is een leerschool. Nog zoiets. Ook een broeder. Zijn wij schapen en de Heer onze herder? Ik heb aan een broeder gevraagd, waar ik net ook al over had. Als dat zo is wat jij schrijft, dan gaan wij het duizendjarige rijk in als schapen. Ja, dat zou kunnen. En dan denk ik op een gegeven moment, waar hebben we het met elkaar over? Zijn we ook gegroeid met elkaar? Als je de Bijbel op naleest, zij zijn overal verspreid, zegt Ezechiël. Overal over schapen. Zonder herder. En ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen, zegt God, dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. In het Oude Testament schetst God altijd, als het over schapen, hebben over een schaapskudde, gaat het altijd over Israël. En de koningen waren altijd liefdeloze, en ook de profeten, altijd liefdeloze herders waren ze. Ze leiden hun kudde de verkeerde kant op, naar afgoden, noem maar op. Wat is de toekomst van de schaapskudde? En dan zegt God, schrijft hij ook in Ezechiël, in goede weiden zal ik ze weiden, en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Zijn wij een schaap? Nee, als in de Bijbel schapen voorkomen, dan gaat het alleen maar om Israël. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, echt, er worden nog zoveel dingen, weet je wel, verkeerd uitgelegd. Zij zullen daar neerliggen in een goede weideplaats. En zij zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Dat zijn wij niet. Ezechiël is daar duidelijk over. En in het Oude Testament komt het 32 keer voor, heb ik uitgezocht. Alleen maar over schapen. En dat gaat uitdrukkelijk over Israël. Weet u, ook in de evangeliën. De verloren schapen van het huis Israël, Matthäus evangelie. Uitsluitend voor hen ben ik gekomen, zegt de Heer Jezus. Je gaat niet alles belangt. Zijn wij priesters? Ook zoiets. Weet je wel, aan de een hangt de andere vast. In de toekomst is Israël onder het nieuwe verbond volk. Een koninklijk priesterschap, Exodus 19, vers 6. Als je alles doet, zegt God, wat ik van u vraag, dan zult u voor mij een koninklijk priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moeten spreken. Zegt hij tegen Mozes. En Mozes moet het zeggen. Tegen het volk Israël. 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Daar heeft hij het tegen de 12 stammen. Een heilig volk. Goden ten eigendom. En hier gaat het echt niet over ons. Tenzij wij een bedekking hebben net als de Joden. Wat is een gelovige? Weet u dat? Weet u wat een gelovige is? Hebt u daar wel bij nagedacht? Wat is een gelovige? Als iemand weet, dan mag hij zeggen. Zeg het eens, broeder.
Geloof is een ongeziene voorwaarde aanneming.
Oké. Hebreeënbrief. Maar er is nog iets bij. Is een gelovige besneden van het hart? Een gelovige besneden van het hart? Moeilijk, hè? Ja, dat is moeilijk. Ik weet het. Weet je, de besnijdenis krijg je bij de doop. Wordt er gezegd. Besnijdenis van het hart. Bij de doop hebben wij geleerd, sterft het oude ik. Oude zelf. En je gaat een compleet nieuw leven in met Christus. Dat is de doop. Heel veel mensen die hebben dat persoonlijk meegemaakt. En dit keerpunt wordt genoemd bekeerd zijn. Dan ben je bekeerd. Je hebt je oude leven, weet je wel, zo werd het vaak gezegd, achter je gelaten en dan draai je om. En dan ga je op naar een nieuwe leven. En dan zegt de Heer Jezus, tenzij wij bekeerd zijn, ja, volledig veranderd in ons levenswijze, kunnen wij niet Gods koninkrijk binnengaan. Matthäus 18 vers 3. Dus als je niet bekeerd bent en niet gedoopt, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Staat er in Matthäus 18 vers 3. En dit keerpunt, die wordt gezegd als besneden zijn. Je bent een besneden. Besneden van hart. Ja? Mooi, mooi. Ik vind het echt, denk ik van, zo is het, hè? Wie zegt dit? Staat er in de Bijbel? Ik heb het nog nooit echt zo gelezen. Besneden van het hart voor een gelovige. Alleen het wordt wel gezegd als je laat dopen. Maar wat zegt Gods woord nou letterlijk? Weet u, en dan moet je terug naar Romeinen. Dan gaan we lezen in Romeinen 2 vers 28. En dat zijn van die dingen, ja. Want we komen steeds weer terug bij een Jood of bij Israël. In Romeinen 2 vers 28, waar Paulus schrijft aan de brief in Rome. En er staat, want niet hij is Jood die het in het openbaar is. En niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt. Dus een Jood werd besneden. Ja? Maar hij is Jood die in het verborgene is. En dat is besnijdenis. Dus die in het verborgen is, een besnijdenis die van het hart is. Naar de geest, niet naar de letter. Dus hier heb je het weer over de oude en het nieuwe verbond. Na de letter is het oude verbond. En als je besneden van hart bent, als Jood zijnde in de toekomst, onder het nieuwe verbond, ben je besneden van hart. Dus daaraan kun je zien dat in wezen de basis is van heel veel dopen in de plaats gekomen van wij zijn het geestelijk Israël. Want ze moesten daar een draai aan geven bij alle dopen. Weet je, er geloof is, geloven Gods woord op zijn woord, Romeinen 4 vers 3. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid geworden. Geloof maar gewoon het woord van God. Dan sta je rechtvaardig voor God. En het geloof is uit het horen. En daarvoor hebben wij Gods woord. Hel of Gehenna is ook zoiets, weet je. In de Bijbel komt het woordje hel niet voor. Er staat gewoon Gehenna. Weet u, en het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, als je niet gelooft, ga je naar de hel. En als je gelooft, ga je naar de hemel. Wat zijn er al veel mensen alleen door dit te zeggen tot bekering gekomen, zogenaamd. Ik wil graag naar de hemel. Dus laat je me dopen. Maar dat is de werkelijkheid. En dat is eigenlijk ook het simpelste geloof wat er is, wat ook mensen wordt voorgehouden. Weet u, en de kerken, die proberen natuurlijk om alles, om maar leden te krijgen. Je ziet de kerken leeglopen. Zelfs met het verloochenen van hun eigen dogma's en leerstellingen, noem maar op, proberen ze mensen binnen te halen. Of nou kinderdoop is of grote doop, wordt aan de kant gezegd, als je maar bij ons lid wordt. Dat is de werkelijkheid. En daarbij is één vers mij altijd bijgebleven. En kijk, als je niet weet wat over gaat, dan lees je zo'n vers en je leest weer verder. Maar er staat in Matthäus 23, vers 15. En dan zegt de Heer Jezus zelf. Hè? Dan zegt hij tegen de schriftgeleerden en de fariseeën. Huigelaars, zegt hij. Want u reist zee en land af om één bekeerling te maken. Eén bekeerling te maken. En als hij bekeerd is, dan leid je hem rechtstreeks naar de Gehenna, naar de hel staat er. Naar de Gehenna. En dan denk ik van, ja, wat voor basis heb je om te zeggen, ik ga niet naar de hel? Ten eerste, als iemand tegen jou zegt, nou, het staat helemaal niet in de Bijbel, het is Gehenna. En er is er nooit een hel geweest en die komt er ook niet. Lees ik nergens. Maar daarin kun je zien, dat is goed om zelf dingen in wezen onder woorden te brengen. En dan, ja, dan heb je het over roeping en hopen, weet je wel, en erfenissen. Wat is onze hoop? Weet je wel, je hebt de aardse en je hebt de hemelse en je hebt de bovenhemelse, wat ik net gezegd heb. Weet u, wij mogen gewoon weten dat wij een bovenhemelse hoop hebben. Dat we als we sterven rechtstreeks naar de Heer gaan. Want wij zijn onderdeel van het lichaam van de Heer Jezus Christus. En Christus zit aan de rechterhand van God de Vader. En als wij sterven, dan mogen wij weten dat dat onze hoop en positie is. Daar gaan wij heen. En zo mogen wij ook elke dag door het leven gaan. Weet u, als ik nu alles terugkijk, ook wat ik gezegd heb deze morgen. Weet u, dan kan ik rustig zeggen, Gods woord is eigenlijk voor mij gewoon een blijde boodschap geworden. Een woord die is gaan leven. En dan denk ik van, eigenlijk onvoorstelbaar. Weet je wel, en zeggen ze, ja, het woord is levend. Maar is dat ook zo voor jullie? Gaat het woord ook leven, als je echt Gods woord gaat lezen? Weet u, Het is voor mij gewoon een feit en een zekerheid. En als je dan Efeze 1 vers 4 leest, en dan heb ik gewoon eigen invulling. Hij heeft mij voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren. Opdat ik heilig en smetteloos voor hem mag staan. En dan staat er, hij heeft mij voorbestemd om als zijn zoon aangenomen te worden door Jezus Christus. In zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Het is zijn wil, niet mijn wil. Je kunt wel wat denken. Maar God heeft uitgekozen. Hè? Het is zijn wil. En zo zijn er nog zoveel onderwerpen in de Bijbel die we bij langs kunnen gaan. En dat we dan geen jonge kinderen meer zijn, niet heen en weer geslingerd door al het wind van leer, maar dat we mogen toegroeien naar hem toe. Weet u, en dan kom je ook vanzelf de genadeboodschap tegen, want het is pure genade. En wat is genade? Sluiten we dan ook mee af. Exodus 33 vers 13. En dan denk je, ja, maar is dat de genade van Paulus? Nee. Maar genade is genade. En of het nou het Oude Testament is of het Nieuwe Testament. Het is gewoon zo. En er staat, nu dan, en zegt Mozes, want hij wil graag Gods aangezicht zien. Nu dan, zegt Mozes, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen. Opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. Genade, Efeze 2 vers 5. Wij denken dat we moeten verdienen? Vergeet het maar. Er staat in Efeze 2 vers 5. Ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. Het is puur een eenzijdig iets. Door geloof. En God zegt, ik neem u aan in genade. Efeze 2 vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Weet u, en door Christus heeft God genade gevonden in ons. Als hij naar ons kijkt, dan ziet hij geen genade. Maar hij ziet ons aan in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan is het alleen maar genade. O Timotheus, schrijft Paulus aan Timotheus, bewaar het u toevertrouwde pand. Wend u van de holle klanken af. Inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zogenoemde kennis. Sommigen die verkondigen, die sprekers, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. En ik hoop dat we met elkaar, dat we dat kunnen zeggen op het einde. Ik heb de goede strijd gestreden. 2 Timotheus 4 vers 7. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Kunnen we dat straks met elkaar zeggen? Is er iemand die met ons zou willen danken?
Mevrouw Heimers, wel, we zijn u dan dat we vanochtend weer uw woord hebben gevolgd. Heer, dat we elkaar erop mogen wijzen, Heer, dat u de waarheid bent en dat uw woord de waarheid is en spreekt. Heer, dat is het geweldig dat we de ruimte en de rust hebben, Heer, om dat te onderzoeken. Dat we erachter komen, Heer, dat we steeds weer nieuwe dingen mogen ontdekken. Dat we ons ook bewust mogen zijn, Heer, dat als we een verkeerde startinterpretatie hebben, Heer, dat we soms de Bijbel helemaal niet kunnen begrijpen. Heer, dat u ons steeds meer wijst op wat relevant is in deze tijd voor ons. Wat onze roeping is, wat voor ons is en ook wat niet voor ons is, Heer. Dat we daar nog steeds betere lijnen krijgen, Heer, om te begrijpen, Heer, ja, wat voor ons relevant is en wat voor ons geldt. En dat de uitkomst daarvan is dat we inderdaad een geweldige toekomst hebben. Heer, dat we in de Heer Jezus Christus, die voor ons heeft geleden, die moest lijden, we hebben gelezen, dat heeft gedaan. En dat zijn bloed het ultieme offer was, Heer, zijn lichaam. Hij heeft zichzelf gegeven aan het kruis van Golgotha. Maar meer dan, Heer, dat we via broeder Paulus later mochten horen, Heer, ja, wat onze roeping is. Heer, een unieke boodschap, waar we steeds meer kennis van mogen nemen. En waar we elkaar mogen wijzen. Dank u wel, Heer, dat we dat vanochtend ook weer mochten horen. Dat we heel meer naprediken zijn, dat we met ons meegaan, Heer, de komende week. Heer, dat we ook, ja, in het leven wat we hebben, Heer, in een duistere tijd, dat in de zaterdag onze best doet, Heer, dat we overeind komen. Blijven te staan en dat we mogen terugzien, Heer, en bouwen, Heer, op die waarheid die we mogen weten met elkaar. Uw naam zijn geprezen. Dank u wel voor uw geweldige genade. Amen.
Amen. We gaan met elkaar nog zingen opwekking 213, U zij de glorie. En dat doen we staande. En aansluitend is een kop koffie. En degene die naar huis gaat, een goede zondag toegewenst ook de komende week. En misschien zien we elkaar volgende week weer. Woensdagavond is bijbelstudie. Klopt, wil dat. Zullen we het staande doen?
Yeah.